Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, weer een nieuwe week en weer een nieuwe aflevering. We zitten alweer in november, de tijd gaat hard. Nog eventjes en dan is het alweer 2025. En 2025 wordt volgens mij een prachtig jaar. Ik zie er al enorm naar uit. En ik hoop ook binnenkort misschien wel in deze podcast iets meer te delen over wat we allemaal gaan doen met Rebuild in 2025. Maar het hoopt een bijzonder jaar te worden. Maar daar gaat deze aflevering natuurlijk niet over. Want je dacht natuurlijk, ik klik op een aflevering over verleiding. En ineens begint hij te praten over 2025. Dus laten we even teruggaan naar het onderwerp. In oktober hebben we 4 onderwerpen gewijd aan het thema de kracht van. En Nathan heeft een prachtige aflevering opgenomen over de kracht van de waterdoop. Ik heb het gehad over de kracht van vergeving, van gebed en van handoplegging. En we hebben oktober afgesloten met nog een extra aflevering over handoplegging in de kerk. Omdat ik erg sterk ervoer dat het belangrijk was om daar iets meer onderwijs over te geven. Nou, nu zitten we dus weer in een hele nieuwe maand, november. En dat betekent ook weer dat we de ruimte hebben voor nieuwe onderwerpen, voor nieuwe dingen. En er is iets in deze tijd wat mij intrigeert en dat is namelijk dat wereldwijd er een bepaalde mate van vervolging lijkt toe te nemen. En vervolging is eigenlijk dat de christenen, de gelovigen, de volgelingen van Jezus worden gelasterd, geslagen, mishandeld, gedood soms in sommige gevallen. Maar vaak wordt er ook heel veel leugens over hen verteld, of ze worden bekritiseerd of ze worden buitengesloten. Ik weet het niet precies, maar vervolging in het Nieuwe Testament schijnt iets van 63 of 65 varianten te hebben. Over een aantal afleveringen ga ik hier wel wat dieper op in wat vervolging precies is en hoe je daarin stand houdt. Maar dat gaat gebeuren, dat is een ding wat als een paal boven water staat. Jezus zelf die zei, een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als een heer, als ik vervolgd word, dan zullen ze dat ook bij jou doen. En daarom is het ook belangrijk om daartegen bestand te zijn. Zeker in een tijd waarin Satan zijn laatste wapens gaat inzetten. Want in het einde der tijden, hoe dichterbij dat komt, de eindtijd. Ik geloof, we zitten al in de eindtijd. Maar hoe dichterbij die dag komt, die dag dat Jezus terugkomt. En de dag dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Er moet nog van alles gebeuren daarvoor en eromheen. Maar die dag komt steeds dichterbij. En ik zeg het regelmatig, als je me wat langer volgt, dan ken je deze uitspraak. De eindtijd, de terugkomst van Jezus, is op dit moment dichterbij dan ooit hiervoor. Op dit moment komt Jezus eerder terug dan dat het ooit hiervoor was. En dat is logisch. Maar dat is ook wel hoe het is. En op die manier zouden we ook bewust bezig moeten zijn met wat betekent dat voor ons. En daarom heb ik besloten om de maand november een drieluik te wijden aan de thema's verleiding, vervolging en volharding. Dus er komen tijden van verleiding, die zijn er al. Er komen tijden van vervolging, die zijn er ook al. En in die tijd, door al die twee thema's heen verweven, is het zaak als gelovige om te volharden in het geloof. Nou, we moeten eerst leren om te volharden door verleiding heen, zodat we ook kunnen volharden door vervolging heen. Nou, en ik zei al, die eindtijd die komt sneller om de hoek kijken dan ooit hiervoor. We gaan het zeker nog een keertje hebben over de opname, het duizendjarig vrederijk en al die andere dingen die daarbij belangrijk zijn. Maar op zich is het niet zozeer belangrijk om precies te weten in welke volgorde iets gebeurt of wanneer het gebeurt. Het is veel belangrijker dat je klaar bent. Stel dat jij een spoorboekje krijgt waarin je precies weet hoe laat de trein vertrekt, maar jij staat niet met je koffers gepakt op het station en je mist de trein, dan mis je dus de trein. Of dan mis je de boot, is het spreekwoord, maar in dit geval de trein. En zo is het ook met dit. Je moet klaar zijn, klaar staan, sterk staan, een beproefd en volhard geloof hebben dat wanneer die dag komt, dat je niet beschaamd hoeft te staan tegenover God, maar dat je vol van heerlijkheid en heiligheid, apart gezet door hem, kan getuigen van de kroon van het dat je kan getuigen van die immens geloof wat God in je heeft gelegd en die kroon van het leven ontvangt. Nou, daar zal ik zo misschien nog wel iets meer over zeggen. Maar deze aflevering gaat dus over verleiding. Kijk, en ik geloof, als we de verleiding niet kunnen weerstaan, dan kunnen we de vervolging zeker niet weerstaan. En vervolging is het laatste wapen van Satan. Het is zijn laatste redmiddel, zijn laatste strohalm. Dus het is in zekere zin ook zijn minst krachtige wapen, denk ik. Alhoewel hij met dit wapen, denk ik wel, een heleboel slagen gaat maken. Of hoe leg ik dat eventjes goed uit? Het is niet het beste wapen wat hij heeft, maar het effect van dit wapen gaat denk ik wel heel groot zijn. En dat komt omdat ik den diepste geloof dat veel christenen zijn niet bestand tegen de vervolging die er zou kunnen komen. Kijk, als je niet gelooft in vervolging als christen, dan moet je bijvoorbeeld even kijken op Open Doors, op de website. Of even de statistieken opsnorren. Ik weet het niet precies, maar volgens mij worden er op dit moment wereldwijd 360 miljoen mensen, christenen, vervolgd vanwege hun geloof. Eigenlijk ga ik nu al heel snel heel diep in op het thema vervolging. Maar goed, dit hoort erbij. Met andere woorden, het is al aan de orde. 360 miljoen. De reden dat je het als westerling niet meekrijgt, is simpelweg omdat het hier niet gebeurt. Maar wereldwijd gebeurt het heel hevig, op hele grote schaal. En neemt het ook alleen maar toe. En ik geloof ook in het Westen, in onze veilige landje, kan dit gaan gebeuren? Kan dit iets zijn wat staat te gebeuren? Dus daar moeten we op voorbereid zijn. Dus maar allereerst, als we leren te volharden in verleiding, dan gaan we ook leren volharden in vervolging. Dus daarom begin ik met verleiding. Ik ga je uitleggen wat verleiding is, hoe verleiding ontstaat. Ik ga je ook vertellen wat het niet is of waar het niet vandaan komt. En aan het einde van deze aflevering geef ik je nog 3 sleutels mee om de verleiding te weerstaan. En ik geef je nog 2 luistertips van andere afleveringen die we eerder hebben opgenomen. Nou, als je nou benieuwd bent naar deze 3 luik over verleiding, vervolging en volharding. Dus dat zijn 3 thema's. Abonneer je eventjes op ons kanaal. Abonneer je op Spotify. Druk op het belletje. Dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En dan blijf je op de hoogte. En stuur gerust ook de afleveringen door naar mensen om je heen die je kent. Zodat ook zij bemoedigd worden en aangespoord worden om als gelovigen sterk te staan in deze tijd. Nou, verleiding, wat is het? Verleiding is iets wat ontstaat vanuit je eigen hart. Ik geloof elke verleiding begint in het hart. En dat is ook de reden waarom Jezus de wet van Mozes een stuk, nou kan ik het zo zeggen, uitgebreider maakt. Je ziet in Matthäus 5, 6, 7, op de plek waar Jezus die bergrede geeft, dat hij de 10 geboden of de 10 woorden van God die hij heeft overgegeven aan Mozes op de 2 stenen tafelen, dat Jezus die geboden eigenlijk pakt en dat hij ze als het ware nog verdiept. Dus hij zegt, joh, de wet van Mozes zegt dat je niet mag echt breken. Maar ik zeg u, als iemand in zijn hart al met begeerige ogen naar een andere vrouw kijkt dan zijn eigen vrouw, hij heeft in zijn hart al overspel gepleegd. En Jezus zegt ook, de wet zegt je mag niet doodslaan, maar ik zeg u, als u al uw broeder haat, dan heeft u in uw hart hem al doodgeslagen. Met andere woorden, Jezus zegt, de wet is gericht op gedrag, maar ik ben gekomen en ik kijk naar het hart. En daarom zegt Jezus ook, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Met andere woorden, ik maak hem dieper. Ik ga geen werk doen op gedragsniveau, maar ik ga een werk doen op hartsniveau. En elke zonde, elke verleiding en onze beantwoording daarop, die uiteindelijk leidt tot zonde, die begint in het hart van de mens. En daarom zegt Spreuken 4 ook, bewaak je hart, bescherm je hart, behoed je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Nou, Salomo had zonder Jezus al die wijsheid in pacht, dat elke gedraging een oorsprong heeft in het hart van iemand, in de hart van een persoon. Dus daarom is het zo heel belangrijk om te begrijpen dat verleiding begint niet van buiten, maar verleiding begint van binnen. En ik ga je uitleggen hoe dat werkt. En daarvoor gaan we lezen in Jacobus 1. Dus als je je Bijbel erbij hebt, dan mag je hem erbij pakken. En anders dan ga ik hem voor je citeren. Nou, in Jacobus 1 begint hij eigenlijk gelijk zijn brief met een mooie aftrap. En dan zegt hij in vers 2, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, eigenlijk is verzoeking is in de Bijbel een ander woord voor verleiding. Meestal wordt het woord verzoeking gebruikt. Maar als ik zeg verleiding of ik zeg verzoeking, dan bedoel ik hetzelfde. Acht het enkel vreugde wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Jacobus noemt hier eigenlijk 4 kernwoorden. Verzoeking, beproeving, volharding en volmaaktheid. Hij zegt, als je verzoeking. Als je dat weerstaat, dan krijg je beproeving van je geloof. Nou, wat betekent dat? Ieder mens gelooft, alleen het moet beproefd worden. En beproeven is eigenlijk zo, stel nou dat ik scheikundedocent ben, dan kan ik tegen iedereen zeggen, nou, de stof die ik hier heb is alcohol. Maar dat kan ik wel zeggen, maar niemand weet dat dat zo is. Voor hetzelfde geld is het gewoon water. Dus wat ga ik mijn scheikunde leerlingen leren? Ik ga ze leren om die stof te beproeven. Dus ze gaan allerlei proeven doen om te ontdekken of die stof inderdaad daadwerkelijk alcohol is. En zo is het ook met ons geloof. Hè? Dus ze gaan eraan ruiken, ze gaan het misschien wel opdrinken. Ze gaan kijken of het in de fik vliegt als ze er een aansteker bij houden. Nou, allemaal dat soort dingen. En uiteindelijk komen ze dan tot de conclusie. Oké, Mark heeft gezegd dit is alcohol. We hebben allerlei proeven gedaan. Het is inderdaad alcohol. En zo is het ook met ons geloof. Ons geloof moet beproefd worden. Opdat zichtbaar wordt of ons geloof echt is en waar is. Dus wanneer we verzoeking verdragen, dan krijgen we beproeving. En beproeving, zegt Jacobus 3 vers 4, of Jacobus 1 vers 4. Beproeving leidt tot volharding. En als die volharding volledig doorwerkt in ons leven, dan worden we volmaakt en geheel oprecht en in niets tekortschieten. Verzoeking die wordt verdragen, leidt tot beproefd geloof. Beproefd geloof leidt tot volharding. En volharding leidt tot volmaaktheid. En op een andere plek in de Bijbel staat, dan zullen wij de kroon van het leven ontvangen. Dan komen we aan bij die hemelpoort en zegt de Heer, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Well done, good and faithful servant. Geweldig, je bent volmaakt en geheel oprecht, je schiet er niets tekort. Hier heb je de kroon van het leven en diezelfde kroon mag je dan ook weer teruggeven aan Jezus. Want al de oudsten en creaties zullen hun kronen weer werpen voor het lam wat op de troon zit. Dus met andere woorden, verzoeking die is verdragen leidt tot beproefd geloof. Beproefd geloof leidt tot volharding. En volharding leidt tot volmaaktheid. Zie je dat er een bepaalde trap in zit? En daarom zegt Jacobus ook, de beproeving van uw geloof brengt volharding. Stel nou dat je een verleiding hebt weerstaan, dan geeft dat ook een soort overwinningsgevoel en energie om ook de volgende verleiding weer te weerstaan. En dat is volharding. Volharding betekent terugkerend iets telkens doen. Niet eenmalig, maar telkens opnieuw. Dus wanneer wij ons geloof beproefd wordt door de verzoeking, door de verleiding, en we weerstaan dat, dan krijgen we energie. En die energie, ik noem het even energie, maar het is gewoon de kracht van God, die geeft ons een euforisch gevoel om ook de volgende verleiding te weerstaan. En hoe meer we dat doen, hoe meer we groeien in volharding. Nou, en volharding die doorgewerkt wordt. Nou, en wat bedoelt Jacobus daarmee? Nogmaals in vers 4 dus, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Dat we dus niet stoppen op 10% of op 50%, ook niet op 90%. Maar dat die volharding volledig doorwerkt in heel ons leven, in alles wat we doen. Niet alleen op de dingen waar we vroeger mee zaten, maar ook op de dingen waar we nu tegenaan lopen. Zodat we geheel zodat we geheel oprecht en volmaakt zullen zijn. Nou, als we dan in Jacobus 1 even verder gaan, naar vers 12, dan zegt Jacobus, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hem, aan hen die hem liefhebben. Dus nogmaals, verzoeking die verdragen wordt, leidt tot een beproefd geloof. En dan blijkt dat ons geloof echt is. Nou, en dan ontvangen we die kroon van het leven. En dan staat er in vers 13, laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Nou, hoe vaak heb je wel niet gehoord dat iemand zegt, oh, ik heb zo'n enorme verleiding in mijn leven. God die zal het vast op mijn pad hebben gebracht om mij beter te maken. Nee. De Bijbel is er heel duidelijk over. God verzoekt niemand. Nou, als je dan wordt verzocht, waar komt het dan vandaan? Dan zou je kunnen zeggen, dat is de duivel. Dat is de duivel. Ik heb heel veel strijd. Maar dan zegt vers 14, maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Nou, God verzoekt niemand. Hij beproeft wel. En ik ga je zo het verschil uitleggen. Maar degene die verleid worden, zegt Jacobus 1 vers 14. Die worden verzocht of verleid door hun eigen begeerte. Nou, wat betekent dat? Ieder mens heeft een vlees. De Bijbel zegt dat je dat vlees moet kruisigen. Alleen dat vlees, dat heeft wel eens de neiging om een soort van weer tot leven te willen komen. En ook al is het dood en ook al hebben we het gekruisigd. En ook al hebben we het begraven in het waterbad van de doop. Het heeft altijd de neiging om weer in delen op te staan in ons leven. En dan is het belangrijk dat we het telkens weer opnieuw kruisigen. Maar dat vlees is eigenlijk heel simpel. Dat vlees is ons lichaam en ons denken, ons zielse denken bij elkaar. En het gebeurt op heel veel momenten dat je verleid wordt om iets te doen, of iets te pakken, iets te nemen, of iets te eten, of iets te zeggen. Nou ja, en ga zo maar door. En die verleiding komt vanuit je vlees. Dat is de begeerte van je vlees. Je vlees wil wat. En die zegt, ah, ik heb het nodig om even lekker te ontspannen. Ik heb iets nodig om me even gelukkig te voelen. Ik heb iets nodig om me even goed te voelen. Ik heb het nodig om even iets te verdoven. Dat is de begeerte van het vlees. En de verleiding komt dus uit de begeerte van het vlees. Jouw grootste vijand is niet de duivel. Jouw grootste vijand ben jij zelf. En daarom is het heel noodzakelijk om dat vlees en de begeerte van het vlees samen te kruisigen. En te begrijpen dat het niet God is die jou verleidt, maar dat het je eigen begeerte is die je probeert te verleiden. En tuurlijk, Satan, de duivel, die doet daar ook gewoon heel erg zijn best in. Hij probeerde ook Jezus te verleiden in de woestijn, door hem te verleiden tot hoogmoed, door hem te verleiden tot macht, en nog eentje, door hem te verleiden tot hoogmoed, macht, wat was die andere? Ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat anderen over mij zeggen, en ik ben niet wat ik doe. Dat zijn een beetje de drie verleidingen van Satan. Hij probeert je te verleiden door wat anderen over je zeggen. Hij probeert je te verleiden door wat je hebt. En hij probeert je te verleiden, of door wat je wil hebben. En hij probeert je te verleiden door de dingen die je doet om daar je eer uit te halen. En je identiteit. Het is allemaal identiteit. Dus de duivel, die verleidt je, die brengt dingen op je pad. Maar uiteindelijk is het de begeerte van je vlees wat echt verleiding teweeg brengt. Kijk, het is onmogelijk dat je in deze wereld niet in verleiding komt. Want overal, op elke hoek van de straat, probeert Satan verleiding op je pad te brengen. En dus hij maakt deuren open, om het zo te zeggen. Waardoor je getriggerd wordt in je vlees. Maar hoe jij daarmee omgaat, bepaalt of je die verleiding beantwoordt of niet. Dus hij brengt dingen op je pad. Je begeerte verleidt je. En jij moet daar een standpunt in innemen. En een actie aan koppelen. Nou, het verschil is dat God niet verzoekt, maar hij beproeft wel. Dus de duivel en je eigen begeerte, die verleiden je. Maar God is degene die je beproeft. Dus hij gebruikt die dingen wel om je geloof te beproeven. Hij brengt dingen op je pad. Ik moet het anders zeggen. De Satan probeert je te verleiden. En God gebruikt ze om je geloof te beproeven. En God brengt soms situaties op je pad om je karakter als het ware te testen en te beproeven in het geloof wat je hebt. Maar God is niet degene die verleidt. God is niet degene die een lekker kippetje voor je neerlegt en probeert en hoopt dat jij erin gaat bijten. Of net als bij Adam en Eva, een soort lekker appeltje voor jou neerleggen. God is niet degene die dat doet. Zo zit God niet in elkaar. Maar hij kan het wel gebruiken, die situatie, om Satan in zijn eigen zwaard te laten vallen en alles ten goede te keren. Dus verzoeking / verleiding komt dus ten diepste uit onze eigen begeerte. Nou, wat gebeurt er dan? Dan zegt Jacobus 1 vers 15. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Bevruchte begeerte leidt tot zonde. En volgroeide zonde leidt tot de dood. Nou, ik zei het al, begeerte is een vleeselijk verlangen naar iets. Het is een verleiding om iets te doen waar je vlees, dat is je lichaam en je denken, een honger naar heeft. Als je dat beantwoordt met een actie, dan ontstaat er zonde. En zonde leidt tot de dood. Nou, zie je het verschil tussen de verzoeking verdragen en de verzoeking beantwoorden. Verzoeking die is verdragen leidt tot leven, zegt vers 12. Maar verzoeking die beantwoord is, leidt tot de dood. Nou, en als christen zijn we dus geroepen om de verleiding te verdragen, ons geloof te laten beproeven en te volharden in geloof tot volmaaktheid. Het is een terugkerend en doorlopend proces. Dus niet de verleiding beantwoorden, maar de verleiding weerstaan of / verdragen. Dat leidt tot het leven. En het beantwoorden, het bevruchten van de begeerte, om het zo te zeggen, die leidt tot de dood. Nou, ik wil je 3 sleutels geven, 3 manieren geven om verleiding te weerstaan, om verleiding te verdragen. En om hier in het dagelijks leven mee om te gaan. En de eerste die ik je mee wil geven is: wandel door de geest. Galaten 5 vers 16 zegt, maar ik zeg: wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Verleiding komt uit de begeerte van je eigen vlees. Daar hebben we het net heel de tijd over gehad. Het komt niet van God, soms wel van de duivel, maar jij bent je grootste tegenstander. Nou, ietsje verderop in vers 25 staat: als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Nou ja, wandelen door de geest. Wat betekent dat nou? Nou, ten eerste dat je dus niet stil zit. Dit gaat niet over slapen met de Heilige Geest, op de bank zitten met de Heilige Geest of chillen met de Heilige Geest. Als ik tegen mijn vrouw zeg, ik wil met jou lekker een rondje gaan wandelen, maar ik blijf vervolgens op de bank zitten, dan gebeurt er helemaal niks. Ik moet opstaan, mijn vrouw beetpakken, zorg dat er oppas is. Opstaan, naar buiten gaan, jas aan en beginnen met wandelen. De ene voet voor de andere, van A naar B. Dit gaat niet over slapen of chillen, zitten, niks doen of relaxen met de Heilige Geest. Dit gaat over wandelen met de Heilige Geest. Dat betekent dus ten eerste dat je een initiële, intentionele keuze maakt om te gaan wandelen met de Geest. Dat betekent dat je van A tot Z, door je hele dag heen, van het moment dat je opstaat tot het moment dat je naar bed gaat, dat je voor jezelf die keuze maakt, wat ik vandaag ook doe, mijn hele leven, ik wil wandelen met de Geest. Nou, heb je er wel eens over nagedacht? Dat waar jij bent, dat de Heilige Geest daar is, want hij gaat met je mee. Je bent een mobiele tempel van de Heilige Geest. Dat betekent dat je in elke situatie, overal en altijd, toegang hebt tot het werk van de Heilige Geest. Nou, wandelen door de Geest betekent dus ook dat je je laat leiden door hem. En niet door je eigen begeerte van je eigen vlees, maar dat je je laat leiden door de Geest. Dus in elke situatie die je tegenkomt, mag je ook die vraag stellen: Heer, wat is er tot uw eer? Heer, wat mag ik hierin doen? En dat mag ook je verlangen zijn. Dat mag je ook uitspreken naar God en zeggen: Heer, ik wil in elke situatie van mijn leven, wil ik dat u inspreekt. En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, je bent tot geloof gekomen, dan, en je hebt dat verlangen om daarin te groeien, dan zal hij je ook echt seintjes geven. En die seintjes die zijn soms: hou je hand maar in je zak. Doe je mond maar even dicht. Klik dit scherm maar even weg. Zet je telefoon maar even uit. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat zijn de seintjes die de Heilige Geest je geeft. En dan mag je om vragen. Dan mag je om bidden. En hoe meer je die seintjes als het ware beantwoordt, hoe sterker die stem van de Heilige Geest in je leven ook wordt. 1 Thessalonicenzen 5 zegt: blus de geest niet uit. Dat betekent dat je hem ook kan aanvuren in je leven. Een blokje hout erop, een beetje zuurstof erbij, even iets meer temperatuur. Want als de Heilige Geest de vuur is, dan kan je dat aanwakkeren of je kan het doven. Nou, en als we willen wandelen door de geest, dan moeten we hem alle ruimte geven in ons leven. En dat dus ook beantwoorden. Kijk, als mijn vrouw tegen mij zegt: Mark, mag ik alsjeblieft je advies? En ik zeg: ja hoor, dat is goed. En de eerstvolgende keer, in wat voor situatie dan ook, geef ik haar advies. En zij zegt: nee, hier kan ik niet zoveel mee. Als dat 3 keer gebeurt, dan denk ik op een gegeven moment: nou, weet je wat jij doet met je advies? bekijk het maar. En dat is natuurlijk mijn menselijke, vleeselijke denken. Maar zo werkt het ook met de Heilige Geest. Als wij hem bedroeven, als wij hem uitblussen, trekt hij zich meer en meer terug. Als we het aanvuren en waarderen, dan wordt het sterker in ons leven. Dus wandelen door de geest. Colossenzen 3 vers 17 zegt: alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Als je het niet kan doen in de naam van Jezus, moet je het ook niet doen. Als je het niet kan zeggen in de naam van Jezus, dan moet je het ook niet zeggen. Nou, in de aflevering 7 over zonde en de Heilige Geest, aflevering 7 van de Bevlogen Leven podcast, daar ga ik ook nog wat dieper in op wandelen door de Geest, of vol zijn van de kracht en de waarheid van de Heilige Geest. Dus ik zou je ook echt willen aanraden om die aflevering te luisteren, zodat je daar ook nog iets meer over leert. Ik ga het proberen kort te houden, want we zitten al op 25 minuten. De sleutel 1, wandel door de Geest om de verleiding te verdragen. Sleutel 2 is, houd je ver bij verleiding vandaan. Beijver je daarin en ontwijk het. Nou, en ik ga een tekst met je lezen, die staat in 2 Timotheus 2. En deze tekst is wel echt toegespitst als instructie voor Timotheus, qua houding die Paulus van hem verwacht als voorganger. Dus er zitten wat teksten doorheen verweven door deze tekst. Die gaan meer over hoe hij als voorganger moet functioneren. Dus die dingen die probeer ik er even een klein beetje uit te skippen. Maar de rest van deze tekst is ook heel nuttig voor ons om tot ons te nemen. Als het gaat over houd je ver bij verleiding vandaan. Beijver je en ontwijk het. Hou je er ver bij vandaan. En die tekst begint in 2 Timotheus 2 vanaf vers 15. Zegt Paulus, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Beijver u. Weer opnieuw, intentionele keuze. Nou, wel beproefd, we hebben het er eerder over gehad. We hebben een geloof, het is beproefd. Het heeft de tijd, het heeft de tand van de tijd doorstaan. De tand van de stormen doorstaan. Het is een beproefd geloof, het is vast, het is sterk. Het is gezeten op de rots Jezus Christus. En dan zegt Paulus, beijver u om zo'n geloof te hebben, om wel beproefd voor God te stellen. Nogmaals, dat is een intentionele keuze. Je kan niet achterover hangen en zeggen, nou, ik kijk wel even hoe ik met verleiding omga op het moment dat het op mijn pad komt. Nee, je moet een intentionele keuze maken. Je moet scherp zijn op die dingen. Want hij zegt in vers 16, maar ontwijk onheilige inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Nou, ontwijk onheilige inhoudsloze praat. Gebruik geen grove woorden. Scheld niet, roddel niet, laster niet, vloek niet. Dat zijn allemaal vormen van onheilige en inhoudsloze praat. Nou, Paulus zegt, ontwijk het. Nou, hoe ontwijk je het? Door ten eerste te vragen, Heer, zet een wacht voor mijn mond. Dat is een tekst uit een psalm. Zet een wacht voor mijn mond, behoed mijn lippen. Dat is je eerste verlangen. Of dat is een gebed wat je mag hebben. En ten tweede, als je op een plek bent waar alleen maar geroddeld wordt, alleen maar gezeurd wordt, gemopperd, geklaagd, gescholden, gevloekt, gelasterd, geleugend, beleugend, of wat het dan ook is. Als je op zo'n plek bent, ga daar gewoon bij vandaan. Je mag er wel wat over zeggen. Doe dat een paar keer. Heb die mensen lief, maar ga gewoon weg. Dus zorg dat je er niet aan meedoet. Laat je niet in met dat soort dingen. Maar zorg dat je het ontwijkt. Nou, en dit gaat even puur over inhoudsloze praat, maar dit gaat ook over allerlei andere dingen. Kijk, een van de dingen die ik heel sterk richting mijn teamleden aanraad, is de Billy Graham rule. En die regel is heel simpel. Zorg dat je nooit met iemand van het andere geslacht in dezelfde ruimte bent, alleen met z'n tweeën. Niet in een auto, niet in een vliegtuig, niet in een restaurant, niet in een hotel, niet tijdens een gebed, niet tijdens een vergadering, op geen enkele manier. Waarom? Twee redenen. Ten eerste, je moet het ontwijken. En ten tweede, en dat is iets minder relevant voor deze aflevering, je weet niet hoe die ander is. Dat kan je wel inschatten, maar nou ja, leer de aard van het beestje maar eens kennen. En je weet nooit wat voor verhaal er achteraf naar buiten gebracht wordt, waarin je jezelf nooit kan verdedigen. Want het is jouw woord tegen het woord van de ander. Dus als het gaat over ontwijken, dan moet je situaties vooraf inschatten en bij jezelf nagaan. Moet ik hier echt zijn? Of kan ik dit op een andere manier doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet in een situatie kom waarin ik in de verleiding word gebracht om te zondigen? Nou, en dan gaat Paulus verder in 2 Timotheus 2 vers 19. Het vaste fundament van God blijft staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van ongerechtigheid. Nou, als het gaat over ontwijken, dit is eigenlijk precies hetzelfde. Hou je er ver, ver, ver bij vandaan. En wat ik merk onder christenen heel vaak is, tot hoe ver kan ik gaan? En de houding die Paulus aan het begin beschrijft is beijver je. Nou, wat betekent dat? Doe er alles aan. Jaag het na om excellent te zijn. Wel beproefd te zijn voor God. Jezelf voor God wel beproefd te stellen. Excellent in elk opzicht. Dat betekent dat je je ver moet houden van ongerechtigheid. En niet telkens de grens op moet zoeken. Ik merk dat vaak bij jonge stelletjes bijvoorbeeld. Ja, we doen niet aan seks voor het huwelijk. Maar verder doen we alles. Ja, dat is niet hoe de Bijbel erover spreekt. Hou je er ver bij vandaan. Tuurlijk mag je een hand vasthouden. Dat is prima. Maar ongecontroleerd, bijvoorbeeld ongecontroleerd zoenen vanuit een begeerte, dat doe het gewoon niet. Hou je er ver bij vandaan. En laten we wel wezen, ik heb hier heel veel fouten in gemaakt. Dus ik gun het je als je dit luistert. Dat je hier gezond mee omgaat. Dat je je ver bij onreinheid vandaan houdt. Op wat voor manier dan ook. Maar ook op elk ander vlak. Als jij last hebt van de indoctrinaties van Instagram, verwijder het gewoon van je telefoon. Als jij een shopverslaving hebt, haal H&M, Amazon, Vinted, al die apps, verwijder ze gewoon van je telefoon. Als jouw televisie je verleidt tot zonde, doe hem uit de deur. Jezus zegt, het is beter om je hand af te hakken als je hand iets verkeerds doet. Hij zegt, want het is beter om zonder hand naar de hemel te gaan dan met hand naar de hel. En zo is het ook met dit. Hou je er ver bij vandaan. Geen enkel preventiemiddel is overdreven. Snap je wat ik bedoel? Geen enkel preventiemiddel is overdreven. Dus hou je er ver bij vandaan. Als jij een probleem hebt met alcohol, begin er gewoon niet aan. En ik merk dat vaak. Kijk, wij zitten nu toevallig in een 6 weken suikervrij leven. Dus wij eten dan geen suikers. Waarom? Gewoon even te detoxen. En het helpt mij enorm om af te vallen. Waarom? Als ik die rule of die regel niet voor mezelf heb, dan eet ik een mars, ik eet een koek, ik doe dit, ik doe dat, ik doe zus en ik doe zo. En als ik niet uitkijk, wordt dat steeds gekker en groter. Als ik zeg, ik eet gewoon helemaal geen suiker, ja, dan eet je ook geen mars. Dan eet je ook geen koek, eet je ook geen snikker, drink je ook geen frisdrank. Het is gewoon een hele simpele regel. Een simpele stelregel die mij helpt om al die andere dingen te vermijden. En zo is het ook met dit. Als het iets je in verleiding dreigt te brengen, doe het weg. Hou je er ver bij vandaan. Ga niet flirten. Je kan niet flirten met verleiding. Want het hoekt je. En wat bedoel ik daarmee? Het slaat een haak in je denken. Het slaat een haak in je begeerte. En het probeert je steeds meer en meer te verleiden om in zonde te vervallen. Dus hou je er ver bij vandaan. Of nou gaat over alcohol, over Instagram, onreinheid, shopverslaving. Nou, je vult het maar voor jezelf in. Zoek een praktische manier om je er ver bij vandaan te houden. Nou, en als laatste sleutel, dus de tweede sleutel was, hou je er ver bij vandaan, beijver je en ontwijken. De eerste sleutel is wandel door de geest. En de laatste, derde sleutel is vlucht en bied weerstand. Ik had het net over 2 Timotheus 2. In vers 22 zegt Paulus uiteindelijk, maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Bekering is 180 graden omdraaien. Het is je afkeren van de verkeerde dingen en je toekeren naar de juiste dingen. Dus als je je omdraait naar de juiste dingen, zoals rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, keer je je automatisch ook af van de verkeerde dingen. Nou, in 1 Petrus 5... Vers 8 zegt Petrus, wees nuchter en waakzaam, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw. En dan zegt hij, bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Jacobus 4, vers 7 zegt, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Toen Satan Jezus aan het verleiden was, toen hield Jezus vol en hij bood weerstand. En hij volhardde in het geloof. En wat gebeurde er? Toen ging de duivel bij hem weg. Dus bied weerstand en hij zal van je weg vluchten. En dat is echt belangrijk. Kijk, als er in 1 Petrus 5 vers 8 staat, bied weerstand aan hem, vast in het geloof, dan staat erachter, in de wetenschap, dat er hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Nou, hoeveel mensen ik wel niet spreek? Ah, ik ben volgens mij echt de enige die deze verleiding heeft. Nee, nee, nee. Lees je Bijbel, 1 Petrus 5 vers 8. Hetzelfde lijden, dezelfde verzoeking, die hebben alle andere broeders en zusters in deze wereld ook. En Satan probeert ook hen te verleiden door de begeerte van het vlees. Je bent niet de enige die dit overkomt. Nee, wees nuchter en wees waakzaam, niet dronken en slap. Houd je ogen open en als die verleiding op je pad komt en Satan probeert je te verleiden, bied weerstand en zeg ik sta vast in het geloof. Ik ben vol van de kracht van de Heilige Geest. De waarheid van Jezus is in mij en op mij. En als de waarheid in mij is, die zal me vrijmaken. Ik geef niet toe aan deze verleiding. Nee, ik weersta je. Ga weg in de naam van Jezus. En dan ga je vaak zien. Altijd zien. Want de Bijbel belooft het. Als je weerstand blijft houden, blijft bieden aan de Satan, dan zal hij van je weggaan. Nou, ik heb inmiddels al 35 minuten vol gepraat. Ik denk dat deze podcast niet meer langer genoemd kan worden een teaching van 20 minuten. Maar de 35 minuten is ook goed. Je kan maar beter goed gemarineerd worden in het woord van God. Ik heb je 3 sleutels gegeven om te gaan met verleiding. Wandel door de geest. Houd je ver bij verleiding vandaan. En vlucht/bied weerstand. Jozef die vluchtte ook. Ja, hij bleef niet staan om te kijken wat de vrouw van Potifar zou doen. Nee, hij vluchtte. Nou, als je nog meer tips wil weten over dit thema, kijk of luister aflevering 7 over zonde en de Heilige Geest terug. Daar noem ik 3 sleutels. Ik heb ze net ook al genoemd, maar het is vol zijn van waarheid en kracht. En ook de sleutel van de kracht van opstaan. Dus niet blijven liggen op de grond als je valt, maar opstaan en sterk worden. En ook afleveringen 8 over vrienden maken of kraken is echt een aanrader. Want met wie je bent, bepaalt ook wie je wordt. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zeg jou wie jij bent. Dus luister ook die aflevering, zodat je de juiste mensen om je heen verzamelt, zodat je gaat groeien in reinheid en de verleiding gaat weerstaan, weerstand blijft bieden aan de Satan, wegvlucht van de begeerte en vol bent van de kracht van de Heilige Geest. En ik wens je daar ontzettend veel zegen mee. Halleluja. Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.